Ik ben met een serie bezig, een tamelijke lange serie over Vang mijn tranen op in uw kruik. Dat gaat over lijden en wat God met lijden voor heeft. Ik ben daar, ik denk dat ik daar al 10 zondagen over spreek. En de laatste 3 zondagen, dat is nu de 3e zondag, dat ik met u nadenk over het leven van Jozef. Ik heb daar 2 keer over gesproken en dit is ook een afrondende preek voor het leven van Jozef. Ik vond het heerlijk om over dat leven na te denken. Ik vond het een enorme zegen om over Gods soevereiniteit na te denken. En daar gaat het ook vanmorgen over. Ik hoop dat hij echt onder de indruk komt. En onder de indruk echt komt van de Heere God en van de Heere Jezus. En ik wil met u nadenken over hoop. Over hoop, hoop die we hebben in het leven. Leven hier op aarde. Maar ook hoop op het moment dat we sterven. En dat is zo prachtig geïllustreerd in het leven van Jozef, dat er echt intense hoop is. En daar kom ik op het einde van de preek kom ik erop terug. Maar dat is eigenlijk, het stopt niet bij datgene wat in Genesis 50 vers 26 staat. Daar staat, en Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En hij werd in die kist gelegd met een verwachting en een hoop. En daar werk ik naartoe. U zult zich verwonderen. Ik hoop dat u zich verwondert over de diepe genade van God. Dat u zich verwondert over de Heer Jezus. En ik wil heel erg graag eerst bidden en dan met u de reis maken. Vader, ik wil u zo danken dat we ons mogen verwonderen, verbazen over uw heerlijkheid. Hoe u dat schildert. Hoe u dat een prachtig schilderij gemaakt heeft in het leven van Jozef. En dat wij dat mogen lezen, mogen bestuderen en daar lessen uit mogen trekken voor onszelf. En ik bid u voor grote vrijmoedigheid. Ik bid u zo, Heer, dat u deze zaal bedouwt. Ik ben me zo bewust, steeds weer opnieuw, dat het woorden zijn die ik heb opgeschreven. En deze woorden die vormen zinnen. En deze zinnen die vormen een preek. En het is leeg als uw Heilige Geest er niet het leven in blaast. Het is leeg als het allemaal woorden zijn die van buiten afgesproken worden. Maar ik bid zo dat onze zielen geraakt worden. Dat u alles tot leven wekt in ons, zodat we meer en meer en meer en meer op uw Zoon gaan lijken. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Vorige week heb ik met u nagedacht over Jozef en toen hebben we samen gekeken naar die indrukwekkende en zeer ontroerende ontmoeting die hij heeft met zijn broers. Zijn broers die hem in de put hebben gegooid, die hem verkocht hebben als slaaf en 17 jaar later, dan komen ze door de hongersnood gedreven, komen ze in het land en dan herkennen ze Jozef niet. Ze komen voor Jozef, ze zeggen, daar hebben we vorige week zo een tijd bij stilgestaan, in dat hoofdstuk waar ze zich eigenlijk voorstellen aan Jozef en ze zeggen, je kunt het niet bedenken, ze zeggen tegen Jozef, wij zijn eerlijke lieden. Wij zijn eerlijke lieden. En als je dan het hele leven bekijkt, die eerlijke lieden die hem in de put hebben gegooid, en Jozef, die weet alles. En soms staan we zo voor de Heer Jezus. Dan herkennen we hem niet. We weten niet wie hij is. En dan zeggen we, wij zijn eerlijke lieden. En het bijzondere is eigenlijk, ze herkennen Jozef niet. Hij herkent zijn broers wel. En Jozef, die is onderkoning, maar hij spreekt een vreemde taal. Hij is vreemd gekleed en hij gedraagt zich ontzettend vreemd. Hij laat zich eigenlijk bedienen door een tolk. En zo spreekt hij eigenlijk met zijn broers. En Jozef die dan onderkoning is geworden, maar dan test hij zijn broers. Dan test hij ze en ze komen door die test, omdat Juda, daar ben ik vorige week mee afgesloten, dat Juda naar voren treedt. Juda is degene die het plan had om hem als slaaf te verkopen. En Juda stapt naar voren. En hij zegt, als Jozef zegt, Benjamin moet hier blijven, dan breekt het hart van Juda. En dan zegt hij, ik kan dat mijn vader niet meer aandoen, omdat hij gezien heeft wat het eigenlijk van impact had op Jacob. Toen Jozef eigenlijk daar, zeg maar, dat ze Jozef hadden verkocht. En het hart van Jacob brak. En jaren hebben ze dat leed gezien. En dan komt die test dat Jozef zegt, zijn mijn broers nu echt veranderd? En dan brengt hij eigenlijk het hele spel zo, dat hij uiteindelijk zegt, Benjamin moet hier blijven. En dan treedt Juda naar voren en zegt, laat mij hier blijven. Zeer ontroerend. En dan maakt hij zich bekend. Dan maakt Jozef zich bekend, omdat hij ziet, zijn broers die zijn veranderd. Ze hebben niet hetzelfde gedaan met Benjamin als wat ze met mij doen. En dan komen die woorden dat hij zich bekend maakt. Hij stuurt alle Egyptenaren weg. En dan maakt hij zich bekend en zegt, ik ben Jozef. Met die ontroerende woorden, leeft mijn vader nog? 17 jaar later. En die broers die worden dan teruggestuurd. En je kunt zich voorstellen, wat zouden de gesprekken zijn geweest? Ze worden teruggestuurd, niet alleen met woorden van Jozef, die woorden die Jozef eigenlijk moet spreken, of die de broers moeten spreken tot Jacob, en wat ze allemaal gezien hebben, maar ze krijgen ook allemaal wagens mee met enorme heerlijkheden van Egypte. Pracht en praal wordt met meegestuurd. En dan komen ze terug, maar wat zijn die gesprekken geweest? Dat heb ik me echt afgevraagd. Je moet je voorstellen, je moet terug van Egypte en dan ga je je vader, moet je het verhaal gaan vertellen. Wat 17 jaar later, eerder is gebeurd. Dat je zijn zoon in de put hebt gegooid, dat je zijn zoon, waar hij de zoon van zijn ouderdom, Jacob hem. Dat was een lang verwachte en van zijn geliefde Rachel. Die vrouw waar hij echt zielsveel van hield. Die gaf hem de laatste twee zonen, Jozef en Benjamin. En dan komen ze op weg en dan moeten ze onderling gaan vertellen, wie gaat het zeggen? Wie gaat nu papa vertellen wat we hebben gedaan 17 jaar geleden? En dat ze hem verkocht hebben, een pronkgewaad in bloed hebben gedrenkt en dat ze dat vooruit hebben gestuurd, niet zelf, maar vooruit hebben gestuurd met de vraag, is dit het pronkgewaad van uw zoon? En Jacob herkent dat en dan staat er dan ook geschreven dat er staat dat Jacob het herkende en dacht dat zijn zoon Jozef door een wild dier was opgegeten. En hij scheurde zijn kleren, rouwde vele dagen om zijn zoon. En als ze nu dan thuiskomen, dan is het zo dat ze moeten vertellen dat hij leeft. Hij leeft. Hij is onderkoning. Hij leeft en hij is heerser van Egypte. En de reactie van Jacob die is, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Hij geloofde het niet. Maar de broers die vertellen de woorden die Jozef gesproken had en ze lieten alle heerlijkheden zien en Jozef hen had meegestuurd. En dan spreekt Jacob de volgende woorden. Genoeg, zegt hij. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. En Jacob laat alles achter om zijn geliefde zoon Jozef te ontmoeten. En toen ik die geschiedenis aan het lezen was, toen dacht ik, dit is echt een prachtig beeld over wat de Heilige Geest in uw leven doet. Weet je, de Heilige Geest die Jezus openbaart, er zijn heel wat parallellen. Ik heb daar in de preken heel weinig aandacht aan gegeven, omdat ik me echt wilde focussen gewoon op het verhaal en niet op de typologie wat hier eigenlijk in verborgen zit. Maar in de geschiedenis van Jozef vind je ontzettend veel beelden die eigenlijk ook over Jezus verteld worden. Het verraad van de broers, het overleveren, het lijden, het niet herkend worden. Dus er zijn ontzettend veel parallellen die er zijn. En die parallel hier is eigenlijk dat de Heilige Geest aan een mens Jezus openbaart. En dat is zo mooi dat je dan eigenlijk ziet dat iemand wordt verteld. Je vertelt iemand over, zoals die broers vertellen over die zoon. En zo komt de Heilige Geest in je leven en hij vertelt de woorden van de zoon, van de Heer Jezus. En dan geloof je niet. En het bijzondere is eigenlijk, en dat vind ik zo indrukwekkend, dat je krijgt verteld, of je vertelt aan je buurman, of je vertelt in je gezin, de woorden die Jezus gesproken heeft. Maar ze geloven niet. En dan komt er een moment in je leven dat niet alleen zeg maar, de woorden gezien wordt, maar Jacob naar buiten gaat en de heerlijkheid ziet. De heerlijkheid van de Zoon. En als de Heilige Geest de heerlijkheid van Jezus aan uw leven openbaart, dan zie je eigenlijk dat mensen zeggen, daarvoor wil ik alles achterlaten. Niet alleen voor de woorden, maar ook de heerlijkheid die de Heilige Geest openbaart, dat overtreft alles. Dat overtreft alles. En dan is het zo dat je zegt van, ik laat nu echt alles achter. Dat is de schat in de akker. En ik wil alles verkopen om alleen deze schat, Jezus, in mijn leven toe te laten. Dat is hetzelfde wat Paulus gebeurt als hij op weg is naar Damascus en dan Jezus ontmoet en vraagt, wie bent u, Heer? En zijn leven radicaal verandert. Dat is met de discipelen gebeurd en ook met mensen hier. En ik hoop dat u dat kent, dat u dat weet, dat u niet alleen de Bijbel ziet alleen als het woord van God, maar het is zo prachtig dat dit woord, daaronder zit een enorme boodschap. En dit woord is geschreven om Jezus te openbaren, om zijn heerlijkheid te openbaren. Want op het moment dat die heerlijkheid uw leven aanraakt, dan komt hij op dat punt waar Jacob zegt, ik laat alles achter, want ik wil die Zoon, die wil ik zien. En dat vind ik zo indrukwekkend dat Jacob dan op weg gaat en dat de Zoon leeft. Dat die Zoon leeft, dat geeft zijn leven kleur. Hij had de leugen, had hij voor waarheid aangenomen. En dat was een enorme last in zijn leven geworden. Maar die mededeling dat hij leeft, gaf hem energie, gaf hem vitaliteit, hoop en overtrof alle waarden en bezittingen die hij had. En dan komt deze man, 130 jaar, Genesis 47 vers 9 beschrijft, dat hij 130 jaar is als hij Jozef ontmoet. En dan komt het zo mooi, vind ik dan, dat de Bijbel dan zegt dat als Jozef, zeg maar, als Jacob Jozef ontmoet, dan wordt, zeg maar, Jacob niet meer voorgesteld als Jacob. Want Jacob betekent bedrieger. Maar er staat daar, Jozef spande zijn wagen in en ging zijn vader Israël tegemoet. Ik vind het zo mooi. Het hele verhaal gaat over Jacob. En op het moment dat de vader de zoon dan ontmoet, dan wordt hij niet maar Jacob genoemd, wat betekent bedrieger, maar Israël. Israël betekent hij die strijdt. Hij heeft gestreden met God of God strijdt. En je ziet in het leven, op het moment dat de vader en de zoon zich ontmoeten, dan heeft God gestreden door het leven heen. Door het leven van Jozef heen, door het leven van Jacob heen. En dan wordt hij weer opnieuw Israël genoemd. En dan is die ontmoeting. Je moet het thuis eens lezen. Ik kan sommige ontmoetingen, zowel de ontmoeting die Jozef heeft met zijn broers, als hij zich bekend maakt en hij zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Maar ook deze ontmoeting, die kan ik niet lezen zonder een traan te laten. Dan zie je eigenlijk op een gegeven moment dat die beiden komen dan. En dan zie je eigenlijk dat de zoon en de vader, die ontmoeten elkaar. En dan staat dat ze vielen elkaar om de hals en hebben lange tijd gehuild. Wat een ontmoeting. En ik heb hier opgeschreven, als de vader en de zoon elkaar ontmoeten. En ik heb de vader en de zoon, heb ik met hoofdletter geschreven. Voor mezelf. Want ik moest denken aan, ik geloof dat is Psalm 26, daar staat, in die psalm staat, hef de poort omhoog. Dat is een psalm die gaat over de hemelvaart. Dat is een psalm dat de zoon, zeg maar, het kruis, door het kruis is gegaan, dat de vader, zeg maar, hij is door het lijden gegaan, hij is begraven, hij is opgestaan, en dan komt die triomf, dat de zoon komt voor de vader. De poorten gaan open. Wie is die Heere der Heeren? Wie is die Heere der Legermachten, wordt er geroepen. En dan staat de zoon, de opgestaande, verheerlijkte koning der koningen, die heeft een ontmoeting met de vader. En hoe zal dat zijn geweest? Hoe zal dat zijn geweest? Ik vind hier dat beeld zo indrukwekkend, dat de vader Jacob en zijn zoon Jozef ontmoeten elkaar. Als het ware is de zoon uit de dood opgestaan voor hem. Hij was dood en nu leeft hij. En nu is hij koning. En dan komt hij en dan omhelst hij hem. En dan valt hij hem om de hals. En dan zegt hij, als het ware, mijn zoon leeft. Hij is als het ware uit de dood opgestaan. En wie weet, als je de hele geschiedenis leest, wie weet heeft hij niet dat kleed bewaard. Ik denk niet dat hij dat kleed heeft weggegooid, dat pronkkleed met dat bloed. Dat heeft hij als het ware, heeft hij dat gekoesterd. Ik kan me dat niet voorstellen, dat hij dat heeft weggegooid. En nu is zijn zoon die leeft. En dan komt er een prachtige passage, dit is een klein detail wat mij zo opviel. Als Israël aankomt in Egypte en dan door zijn zoon wordt hij voorgesteld aan Farao. De machtigste en de grootste man die eigenlijk toen op aarde leefde. En dan zou je denken, dat is toch wel passend eigenlijk van Jacob als hij een beetje nederig zou zijn. Hij is afhankelijk van zijn leven, van deze man. Hij komt daar en zijn zoon die is onderkoning, maar je zou kunnen zeggen bij de gratie van God en bij de gratie van de farao, als je gewoon zeg maar werelds dan naar kijkt. En dan komt zeg maar Jozef met zijn broer, met zijn vader bij farao. En dan stelt hij hem farao voor. En dan staat er in Genesis 47 vers 7: Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan farao voor. En dan volgt er iets wat ik echt prachtig vind. En Jacob zegende farao. U zou toch verwachten dat de farao Jacob zegent. Maar dat is datgene wat geprofeteerd is aan Abraham, aan de grootvader, of aan de opa van Jacob. God had hem gezegd tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen. En wat er gebeurt er? Hij brengt die zegen van God over dat huis. Het is Jacob die zegent de farao. En niet de farao zegent Jacob. Ik vind het zo'n prachtig detail. Ik moest erbij stilstaan. En ik denk, dit is echt een enorme zegen. Hoe je ziet dat God door de geslachten heen eigenlijk zegent. En het zijn misschien wel de gelukkigste jaren geweest van Israël. Dan Jacob overlijdt, maar dan zegent hij, zeg maar, alle kinderen. Ik vind dat ook een prachtig beeld. Ik heb dat ook gehoord van een broeder, die sommigen van jullie kennen, Wim Stoorvogel. Die had ook meerdere zonen. En toen bleek dat hij, zeg maar, ongeneeslijk ziek was. En op het laatste van zijn leven riep hij zijn zonen. Zijn kinderen. Niet zijn zoon alleen, maar zijn kinderen. En hij zegende de kinderen. En daar werd van getuigd op de begrafenis. Daar vertelden ze over dat hun vader hen had geroepen en dat ze gezegend werden aan het bed, aan het sterfbed. En dat zie je ook bij Jacob. Hij roept zijn kinderen naar zich toe en hij zegent ze. En dan heeft hij een wens. En die wens is dat hij in het familiegraf wordt begraven. Hij wil niet in Egypte begraven worden. Hij wil in het beloofde land begraven worden. En daar is een graf. En in dat graf, daar liggen Abraham, Sarah, Isaac en Rebecca. En daar ligt nog iemand in. En ik heb door het jaar wat gesproken over de moeite en het verdriet wat Lea heeft gekend in haar leven. De hunkering naar liefde van Jacob. Terwijl Rachel, zij was in schoonheid niet te overtreffen. Lea was degene met de fletse ogen. Die eigenlijk steeds moest dealen met Rachel of Jacob wel bij haar mocht komen. Die hunkerde naar die intense liefde van haar man. En in dat graf liggen Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca en Lea. Ik vond het zo mooi, zo bijzonder om te zien, de genade die er eigenlijk is, dat ze daar, die erkenning die daar eigenlijk is, en dan is het sterven van Jacob, en dan is er dat hartverscheurende afscheid van Jacob en Jozef. Na het overlijden van Jacob staat er, liet Jozef zich op het gezicht van zijn vader vallen en huilde over hem en kuste hem. En dan komt er een passage die snijdt me eigenlijk door het hart. Dat geeft eigenlijk aan hoe bedorven onze gedachten zijn, hoe bedorven ons hart is. Die broers die denken dat Jozef omwille van zijn vader, van hun vader, vergeving heeft gegeven. Ze denken, nu zal het gebeuren. In Genesis 50, we kunnen die thuis eens lezen, vanaf 15 tot en met 21 is dat beschreven. Maar ze gaan niet zelf naar Jozef toe. Ze sturen een verkenner. Ze sturen iemand en met de boodschap die inhoudt, uw vader heeft voor zijn dood heeft hij de volgende opdracht gegeven. En die opdracht is dat Jozef hen moet vergeven. Ze denken dat Jozef met een dubbele bodem heeft gewerkt. Ze denken dat als de vader nu zeg maar overleden is, als Jacob er niet meer is, nu zal hij zijn gramschap wel gaan halen. Nu gaat hij gram halen over al die jaren dat wij hem dat leed hebben aangedaan. En als Jozef dat dan hoort, dan huilt hij. Dan huilt hij bitter. Ze hadden vanaf dat ze aangekomen waren genoten van de gastvrijheid. Vanaf dat ze daar in het land zijn, is het zo dat hij voor hun gezorgd heeft. Hij heeft hun leven gered. En nooit lees je überhaupt ergens een aanleiding dat Jozef niet vergeven heeft. En toch is het ook een test voor Jozef. Of hij echt vergeven heeft. Je moet zich voorstellen dat je hebt zo geleefd, je hebt vergeven en dan word je beticht omwille dat nu je vader is overleden en de kans bestaat dat je nu wraak gaat nemen, laten we je weten, je vader heeft gezegd dat je geen wraak mag nemen. En dan komt er toch iets in je. Als je niet vergeven hebt, dan denk je, en nu zal ik het hen laten zien. Nu zal ik, ook al heb ik vergeven, als me zo betichten van iemand die op die manier met dubbele tong heeft gesproken, dan zal ik het laten zien. Geen spoor bij Jozef. Geen spoor. Hij had al gezegd dat God hem vooruitgezonden had en dat ze niets te vrezen hadden. Maar ze dachten, dit is schijn. En dan geeft Jozef een prachtige beschrijving. Ik hoop dat hij dat wat ik nu vertel zult opslaan en vaak zult misschien de sheets gewoon bekijkt. Die kunt u krijgen wat vergeving is. Ik merk namelijk dat vaak gewoon helemaal niet goed door is, dat mensen niet christen niet goed doorhebben wat nu echte vergeving is. Want wat Jozef daarop zegt, is namelijk het volgende. Hij zegt, laat die tekst maar zien, Genesis 50 vers 20. Dan zegt hij, jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Wat is vergeving? Vergeving is zeggen, je hebt kwaad gedaan. Vergeving is niet, het is niet zo erg. Of, ik kan het wel begrijpen. Of, weet ik wat je voor een verhaal ervan maakt. Nee, vergeving begint met, je hebt daadwerkelijk kwaad gedaan. Ik heb echt schade geleden. Ik heb ontzettend veel schade geleden. Als Jozef daarover spreekt met zijn broers, dan zegt hij, mijn hele jeugd is vergald. Ik ben in de gevangenis terechtgekomen. Ze hebben me vergeten. Ik heb Benjamin niet zien opgroeien. Ik heb mijn vader lange tijd niet gezien. Er zijn heel veel jaren die echt verloren schijnen te zijn geweest. Je hebt kwaad gedaan. Want je weet nog, toen ik vorige week dat vertelde over dat die broers die horen dan, die zien dan dat God iets aan het doen is. En zeiden ze tegen elkaar, dit is eigenlijk de straf die we krijgen, want we hebben zijn zielsbenauwdheid in die put gehoord en gezien. Daar is groot kwaad gedaan. En dat moet benoemd worden. Als iemand zegt, ik wil vergeving, dan kan die vertellen, waarvoor? Waarvoor? En meestal is het zo, als je vraagt, van als iemand naar je toe komt en je zegt, ik wil vergeving vragen, en je vraagt, waarvoor wil je dan vergeving, wordt hij daar bovenop nog eens kwaad ook nog. Dat je zegt van, ja, maar daar hebben we het nu niet meer over. Ik wil vergeving. Nee, daar is kwaad geschied. En dat moet besproken worden. Daar is kwaad gedaan. En het tweede, dat is, je kunt die laten zien even. Het eerste is, de vergeving is het kwaad benoemen. Het is gebeurd. Niet van, het is niet zo erg, ik kan dat wel begrijpen. Nee, er is kwaad geschied. Het tweede is, dat wat Jozef zegt is, ik ga met de gevolgen verder. Laat die tweede punt maar zien, Erik. Ik ga met de gevolgen weer verder van dit kwaad. Ik ga ermee aan de slag. Je houdt de dader niet meer verantwoordelijk. Hij houdt de dader niet verantwoordelijk. Hij houdt zijn broers niet meer daarvoor verantwoordelijk welke schade dat hij heeft gehad. Dat is vergeving. Vergeving is, je hebt van mij niks te duchten, ik geef het in Gods hand. Ik geef het in Gods hand van mij, ik ga met de gevolgen verder. Dat is iets heel moeilijks. Heel moeilijk. Daarom is vergeven ook zo moeilijk. Omdat je zelf met de gevolgen, kijk, als iemand geld van je steelt en hij geeft het je terug, dan is het niet zo moeilijk. Dan vraag je nog 10% erbovenop en dan zeg je, oké, dan is het goed. Maar als iemand kwaad heeft gedaan en er is immateriële schade, die gewoon niet te vergoeden is, en die schade heeft berokkend, waarvan jij gevolgen van draagt, om dan te zeggen, ik ga met die gevolgen verder, van mij heb je niks te geen kwaad te duchten. En dan vraagt u zich af, waar is dan de rechtvaardigheid? Waar is dan nu de gerechtigheid? Een mens is niet in staat zo te vergeven als God. Dan moet u goed begrijpen wat ik nu zeg. U bent niet in staat om te vergeven zoals God ons vergeven heeft. Waarom niet? Omdat God wel de prijs betaalt. Want dan staat er het derde, dat is, dat, een derde punt, laat u maar zien Erik, dat is, ik ben niet in Gods plaats, zegt hij. Ik ben niet in Gods plaats, zegt Jozef. Eigenlijk zegt hij, ik geef het oordeel in Gods hand. God alleen is degene die echt kan vergeven, omdat de schuld die hij had berokkend, door Christus is betaald. Er is genoegdoening door zijn offer en er is gerechtigheid geschied. En op dat moment, wat is dus vergeving? Vergeving is dat je zegt, ik ga zelf met de gevolgen aan de slag en ik geef het in Gods handen en hij zal kijken straks of jij die schuld die er is, betaald is door Christus, of je moet het zelf betalen. Als je in Christus niet gelooft en die schuld is niet afbetaald, dan zul je dat zelf moeten betalen. En dat is gerechtigheid. Dat is rechtvaardig. En het is niet zo dat je kunt zeggen van, oké, vergeven. Vergeven is vergeten. Vergeten wordt er niks. Vergeten wordt er niks. God is altijd alwetend. We zeggen soms, bij God wordt dat vergeten. Het wordt niet vergeten. Het wordt vergeten in Christus, wordt het vergeten. Is het betaald, dan wordt het weggedaan. Maar als iemand buiten Christus om vergeving wil krijgen voor zijn schuld, is niet mogelijk. Is niet mogelijk. En dat is dat is zo belangrijk dat we goed snappen wat vergeving is. En welke zaken die daar belangrijk zijn. En de laatste is, dat heb ik er even bij gezet, maar ik kan daar niet verder op ingaan. Bij vergeving is de relatie nog niet hersteld. Mensen denken soms dat de relatie hersteld is. Maar dat is niet zo. Een relatie wordt pas hersteld als er ook verzoening heeft plaatsgevonden. En verzoening is dat je iemand tegemoet komt in de schuld. Wat kan ik doen om, zeg maar, de gevolgen, waarin kan ik je tegemoet komen? Wat moet ik doen dat jij met de gevolgen die dat heeft verder kan? Soms kun je er iets aan doen, soms kun je er niks aan doen. Maar dat is verzoening. We zijn zowel vergeven als verzoend met God. Maar weet je wat het meest openbaart? Wat ik hier vind, daar heb ik echt een tijd over nagedacht. Hoe onnatuurlijk Gods vergeving voor ons mensen is. Ik zeg dat nog eens. Hoe onnatuurlijk Gods vergeving voor ons mensen is. De broers komen niet zelf. Die komen niet zelf naar Jozef toe. Ze sturen een verkenner. Ze kunnen bijna niet geloven dat dat kwaad wat ze hebben aangedaan, dat ze dat, zeg maar, dat vergeven is. En de grote vraag, en ik merk vaak ook in de herderlijke zorg, dat mensen worstelen met de vergeving. Er is iets gebeurd in hun leven, ze hebben, zeg maar, iets gedaan wat gewoon niet te herstellen is. En dan worstelen ze. Dan worstelen ze of ze eigenlijk wel met grote vrijmoedigheid voor de troon van genade kunnen komen. En eigenlijk is het zo dat je stuurt de verkenner. Mensen sturen soms de verkenner naar God. Ze komen niet zelf voor die troon van de genade, maar ze gaan via een derde weg, gaan ze kijken van, is het niet echt waar dat ik vergeven ben? Kan ik dat wel aanvaarden? Soms worden ze aangeklaagd door de aanklager en dan denken ze nee. En dan sturen ze een verkenner als het ware voor die troon. En dan is het zo bijzonder dat je echt mag zeggen dat die schuld, die is betaald. Die schuld is door Jezus betaald. En je zult dat zien. Je zult dat zien dat Jezus die schuld heeft betaald en hij met de gevolgen, en dat is zo belangrijk, hij met de gevolgen eeuwig daarmee door, zeg maar, die gevolgen van u en mijn zonde, die gevolgen draagt hij eeuwig. Hij gaat verder met de gevolgen wat het heeft dat wij tegen God gezondigd hebben. En hoe gebeurt dat? Als je hem zult zien, zult je hem zien als een lam dat is geslacht. Die tekenen, die draagt hij. Als hij zich aan de apostelen voorstelt en Thomas het niet kan geloven, dan is het zo dat Jezus laat zien, hier, dit zijn de tekenen. Dit zijn mijn tekenen. En die draagt hij, dat is een volmaakt lichaam met een volmaakte wonde. Maar dat is voor eeuwig. Hij gaat verder met de gevolgen en houdt ons niet verantwoordelijk. Het spreekt ons vrij. Nooit zal God erop terugkomen. Dat is een leven van vergeving. Dat is die omarming die we eigenlijk echt mogen ervaren in Christus. Jozef sterft. Hij is 110 jaar oud. Hij heeft nog 54 jaar heeft hij geleefd. Nadat zijn vader overleden is. En nu openbaart zich het perspectief waarmee deze broeder, deze man, geleefd heeft. Ik vind het zeer indrukwekkend. Want je kunt namelijk leven, ik noem dat een leven voor een spiegel. Je kunt voor een spiegel staan en dan kijkt hij naar jezelf. En in de spiegel zie je alleen jezelf en je ziet wat achter je is. Je ziet de overwinningen, de vergeving, de moeilijkheden, alles wat achter je ligt. Als ik hier een spiegel had en ik zou je ervoor zetten, dan zou je eigenlijk alleen jezelf zien en alles wat achter je ligt. En zo kunnen we leven. We kunnen leven in het nu en kijken in de spiegel en het gaat om mij. Maar er is ook een leven, en dat is het leven wat Jozef leefde, die leefde in een venster. Die stond voor een venster en keek naar de toekomst. Die stierf met een toekomst. Met een hoop in de toekomst. En hij laat hun een eed doen. Het is geen belofte. als hij sterft, laat hij een eed doen aan die broers. Ze moeten zweren op iets. En dat is namelijk het volgende. Genesis 50, vers 24 en 25. Hij zegt, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Het is zo indrukwekkend dat hij sterft en hij weet, dit is niet mijn plek. Dit is niet mijn bestemming. En dan zie je dat 400 jaar later, in Exodus 13 en vers 19. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren gezegd. God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. En Jozef 24, als Jozef dan de beloofde land intrekt. En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem op een stuk land dat Jacob voor 100 geldstukken gekocht had. En de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. En weet u, na het sterven van Jozef in Egypte komt er een enorme vervolging en verdrukking over Israël. U weet dat, voordat ze dat land eigenlijk uitgaan. En als mensen Jozefs graf bezochten, dan was dat een graf van intense hoop. Dat was niet het einde. Ze wisten, deze man die is gestorven met de gedachte en de belofte en de ontzettende zekerheid en de hoop wat hij toen zelf nog niet zag. Maar dat was een hoop dat hij wist, er is een belofte en mijn beenderen moeten meegenomen worden. Want ik ga naar het beloofde land. Schitterend. Wat een perspectief. Wat een leven. Ik vind het zo'n troost als ik begrafenissen mag leiden en ik sta er voor het graf en we laten de kist omlaag. Dan weet ik, dit is niet de bestemming van degene die we begraven. Dit is een plek van hoop. Want we verwachten en we leven niet voor hier. Maar we verwachten door het venster de komst van Christus. En dan zal deze plek een plek van hoop zijn, wat we nog nu niet zien. Maar dan zal dat leven worden opgewekt in Christus. En zal zijn bestemming vinden in hem. Wat een indrukwekkend evangelie. Wat een indrukwekkend evangelie. Want de bestemming is bij Johannes 17, vers 24, dat we bij hem zullen zijn en zijn heerlijkheid zullen zien. Wat een schitterend evangelie. En wat een schitterende geschiedenis. Dat graf een plek was van hoop. Ik kom nu aan de laatste, daar rond ik deze prachtige geschiedenis af. Het is het laatste, het mooiste en het moeilijkste. Ik vind het het moeilijkste en ook het moeilijkste te begrijpen. Ik leid het kort in. Weet je, God heeft gezag over het menselijk kwaad. God is soeverein. En de Bijbel leert ons dat God, dat alles wat gebeurt, dat God dat volledig in zijn hand heeft. Maar wel op zo'n manier dat de mens zelf verantwoordelijk wordt gehouden. Ik wil de keuzes die een mens maakt, dan moet hij wel, verantwoordelijkheid voor afleggen. Er is menselijke vrijheid en toch is het zo dat God over alles regeert. En vaak denken we eigenlijk dat God iets plant, maar dat de mens er vrijwillig voor gekozen heeft om dat niet te doen, maar dat beide niet tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is toch zo? Zo denken we eigenlijk, het kan niet alle twee waar zijn. En dan gaan we, om u te vertellen wat ik nu bedoel is, dat we eigenlijk zeggen van, oké, om het in percentages uit te leggen, we denken dat God 50% in de hand heeft wat gebeurt en 50% is in de hand van de mensen door hun vrije wil. Dat ze voor iets kiezen. Of iemand anders zegt, nee, je moet die percentages wat anders leggen. 80% gebeurt overeenkomstig wat Gods wil is. En 20% is de wil van de mens. Maar die geschiedenis van Jozef, die laat zien, ik leg je dat zo uit, dat laat zien dat 100% alles geleid is door God en 100% de broers verantwoordelijk zijn. Ik heb toen gezegd dat als God klein genoeg was om begrepen te worden, dan was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Ik begeef me nu op een gebied wat ik niet begrijp, wat ik alleen maar kan aanvaarden, maar ik zie in het leven van Jozef wel hoe het bedoeld is. Want je zou eigenlijk kunnen denken dat Jozef zegt, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En dan zou je ervan kunnen maken, God maakt er het beste van. Hij doet alles ten goede. Hij doet al het kwaad ook ten goede, laat hij uitwerken. Dus in feite is het zo dat die broers die hebben kwaad gedaan, daardoor komt Jozef in Egypte. God ontmoet Jozef in Egypte en God maakt er het beste van door van het kwade wat er is gebeurd het goede uit te werken. Dat is eigenlijk de meeste redenatie. Ja, ik hoop dat je het nog kunt volgen. Dat is heel belangrijk. Dus we denken, de broers die hebben gezondigd, daardoor komt Jozef in Egypte, God ziet Jozef in Egypte en hij pakt het leven van Jozef daarop en dan brengt hij hem via de gevangenis tot onderkoning. En maakt God van hetgene wat eigenlijk kwaad bedoeld is, gaat hij uitwerken tot het goede. En zo is het niet. Want Psalm 105, die zet een heel andere toon. Dat is vanuit het zicht van God. Psalm 105 zegt, Hij, God, riep een hongersnood over het land. God liet het volledig aan brood ontbreken. God zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd van zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Je moet dan eens tot die door laten dringen. Kijk, ik ben met zo'n boodschap al een paar weken bezig en heb wat meer tijd om over die dingen na te denken. Maar hier krijgt hij het perspectief gezien, niet vanuit de broers, niet vanuit Jacob en niet vanuit Jozef. U ziet hier het perspectief hoe God soeverein over alles is. En het is God die de hongersnood uitroept. Het is God die het brood laat ontbreken. Het is God die Jozef vooruitzendt. Het is God die ervoor zorgt dat hij als slaaf wordt verkocht. Het is God die hem in de gevangenis brengt. Het is God die hem loutert totdat hij als onderkoning uit de gevangenis wordt geroepen. Dit is een waarheid die ik u niet kan uitleggen. Ik geloof het, omdat het in de Bijbel staat. En ik geloof het zo dat het ook een enorme zegen is voor mijn leven. Waarom? Het is veilig. U moet zich eens voorstellen dat er dingen kunnen gebeuren in u en mijn leven waar God niet soeverein, zeg maar, over heerst. Ik kan het niet uitleggen, maar ik leef er wel mee. Want als er iets in mijn leven gebeurt wat heel moeilijk is, zeer moeilijk, ik noem je iets waar ik wel vaker zeg maar iets over zeg, dat op een 16-jarige leeftijd, ik was 16 en oudste zoon thuis, en mijn vader overleed, en we kwamen in armoede terecht. En dat was een hele zware, moeilijke tijd. Ik heb het over 50 jaar geleden. Dan is het een troost dat God soeverein is. En dat hij die hele situatie in zijn hand heeft. Ik begrijp het niet, maar ik leef ermee. En het is veilig. Het is hartstikke veilig. Ik ben zo dankbaar dat God ook in de moeilijkste situaties de hand erop heeft. Kom naar de dienst naar me toe en je vraagt, leg het me uit, Miel. Dan zeg ik, laten we samen knielen. God is te groot om begrepen te worden. Het is God. Hij is God. Ik ben een mens. Zijn gedachten zijn veel hoger als mijn gedachten. Ik kniel en ik aanbid, omdat hij God is. Het is een groot geheim, maar geeft enorme troost, geeft moed in lijden. Heeft enorme zekerheid in tegenslagen, dat je niet van God los bent. En weet je, ik vind het zo heerlijk dat God geen rol in mijn leven speelt. Maar dat hij de regie heeft. Hij heeft de regie. Ik wil zo samen met die kijken naar die lessen. Dat is even een samenvatting. De eerste is, dat is een hele persoonlijke vraag. Een hele diepe persoonlijke vraag. Jacob, die ging volgen omdat hij de heerlijkheden had gezien. Volg je Jezus omwille van zijn heerlijkheid? Zou je hiervoor alles willen opgeven? Zou je daarvoor alles achterlaten? Heb je die heerlijkheid echt gezien? Ook al is het maar een glimp wat we hier zien, want straks zien we de volle heerlijkheid. Maar ken je dat in je leven? Ken je dat? Dat je echt zegt van, Heer, ik ben zo dankbaar dat ik een glimp van uw heerlijkheid zie. Ik verheug me om bij u te zijn. Ik verheug me, zoals we dat noemen, stille tijd te hebben. Om een intense ontmoeting te hebben. Ik hunker naar die heerlijkheid. En ik heb een glimp gezien. En wat hij ook vraagt, voor die heerlijkheid geef ik alles op. Dat is opwekking. We hebben het over verlangen naar opwekking. Maar dat is opwekking. Dat is een opwekking. Als dat bij u begint, dan is dat een opwekking. En dat wordt door anderen, wordt dat zeg maar overgenomen. Vergeving. Heb je daadwerkelijk vergeving ontvangen? Dat is het tweede punt. Vergeving, heb je daadwerkelijk ontvangen? Weet je, we hebben het altijd over vergeving geven. Maar ik wil het nu eens omdraaien. Want ik zie dat veel mensen worstelen, ontzettend worstelen, zoals die broers worstelen met Jozef, dat ze denken, ben ik nu wel echt vergeven? Of zit er een dubbele bodem onder? De vraag is, speelt dat in uw leven? Wat u op uw kerfstok heeft, wat het verleden ook is, welke schade dat u ook heeft berokkend. Als er daadwerkelijke vergeving is, en God heeft u vergeven, heeft hij de toren over deze zonde op zijn zoon gelegd. En de toren, zijn wraak over zonde, zijn hunkeren naar gerechtigheid en naar rechtvaardigheid, heeft God op het kruis gezien. En als u komt en u zegt, Heer, ik omarm de verlossing van Christus. Ik omarm het kruis. Ik omarm dat uw zoon daar voor mij is gestorven. Dan zegt die Heere God, dan ben je vrij. Dan ben je vrij. Er is nooit een straf. Twee keer in de Bijbel verboden op hetzelfde verkrijgen. Is in de wet vastgelegd. Je kunt maar één keer veroordeeld worden voor iets. En dat oordeel, als je Christus niet kent, komt dat oordeel op jezelf. Zul je het oordeel zelf kunnen dragen? Betekent dat dat je voor eeuwig van God bent gescheiden? Komt u in de hel? Voor eeuwig gescheiden van God. In een verschrikkelijke plek. Maar als je daadwerkelijk Christus omarmt, dan ben je vergeven. Dan ben je vrij. Want God heeft dat op zijn zoon neergelegd. Het derde is, leef je voor een spiegel of leef je voor een venster? Leef je voor jezelf? in deze tijd? Of leef je met een uitzien naar? Dat je niet van deze wereld bent, maar je staat er wel middenin. Indrukwekkend hoe Jozef dat leven geleefd heeft. En dat hij zijn beenderen laat meenemen. En de laatste vind ik zo indrukwekkend. God is soeverein. God is soeverein. Geloof je dat ook de moeilijkste zaken die in je leven overkomen, toch God zijn hand over je houdt en hij de regie heeft? Ik weet dat dat een van de moeilijkste dingen is om te geloven. Er zijn soms hele verschrikkelijke dingen in het leven van mensen gebeurd. En ik moet het gewoon omarmen. Ik moet het gewoon geloven. Ik kan het niet uitleggen. Ik moet het gewoon geloven. Maar het is voor mij veel malen zekerder dat God soeverein is, als dat hij niet soeverein is. Dat er dingen buiten zijn wil om gebeuren. Dat is voor mij heel angstaanjagend. En dit, dat begrijp ik liever niet, maar leef daarna. En zeg, Heere God, ik snap het niet, maar u bent God. U bent God. Laten we zo even stil zijn. Waar ik op dit moment het meest bij bepaald word, is dat u echt kunt genieten van de vergeving. Dat u zegt, Heer, ik heb wel kwaad gedaan. Maar u en uw zoon hebben het betaald. En u gaat ook met de gevolgen verder. En ik wil dit omarmen, zodat ik vrij ben. Vrij ben van de dingen die zo misgegaan zijn in mijn leven, dat hij toch echt die vergeving gegeven heeft. Vader, dat is wat u zegt nu op dit moment. Hoe u gesproken heeft op Golgotha. Hoe u gesproken heeft op het kruis. Als Christus voor jou gestorven is en je dat aanvaardt en knielt, ben je vrij. Want mijn zoon heeft het betaald, hij heeft je gekocht en je bent nu eigendom van hem. Ik prijs uw naam. Amen.